om in deze dienst. U zit er allemaal lekker warmtjes bij. De kachel doet het. Hij vertoont enige gebreken. Maar de warmte komt met name ook van onszelf, zou ik dan maar zeggen. Vandaag gaat voor dominee Klaas van der Werf, Martin Niemeyer, dus speelt het orgel. De kansel noemen zijn voor 10 van Kempen. De collecte in het voorstel van het laatste lied is voor de AKC, dat is natuurlijk de kampcommissie, onze dokters in de kampcommissie. En de bijdrage is voor het Vrijplaatsenfonds, zodat kinderen met weinig geld thuis ook mee kunnen doen. Van harte aanbevolen. De komende week, maandagmiddag, repeteert het koor hier in Haren. Maandagavond hebben we kerkraadsvergadering in plaats van dinsdagavond. Donderdag komt de 30-plus, oftewel 60-min groep bijeen bij Tony van Reden. En volgende week gaat hier voor Jan-Tine Brouwer Huisman. En dinsdagochtend is het themaochtend om 9:45 onder leiding van Klaas van Werf. Dan nog even speciale aandacht voor komende zondag. Komende zondag is er natuurlijk dienst, maar 's middags hebben wij in samenwerking met dit kerkje, de VVP, de voorstelling De Kleine Goedheid. Nou, hier staat een flyer, daar kunnen jullie straks kijken wat dat is. Wat er dan gaat gebeuren. Ik hoop bij veel van jullie te zien. Neem vooral ook iemand mee. Dat zou ook heel gezellig zijn. En 13 juli, Witmarsum. Eindelijk. Witmarsum. Het wordt georganiseerd. Reken erop dat we 10 uur weggaan en we zorgen dat we zoveel mogelijk mensen meekrijgen. Op welke manier dan ook. Maar we gaan niet naar paarden wagen, maar we zorgen wel dat het gewoon zoveel mogelijk toegankelijk is. Ook, we hebben het ook genoemd in Rode, dus dat ook in het regioblad zetten om zusters en broeders te ontmoeten. Goed, tot zover deze week. Ik wens ons allen een goede tijd.
Misschien een beetje anders dan anders. die natuur zo grillen, dat ondanks het mooie weer en alle krokussen en alle prunussen die ineens beginnen te bloeien, het volgende week even stil staat door een nachtvorst die alles weer tegenhoudt. Dat is precies ook wat die 40 dagen bij je ook zijn. Dat je even stil staat, net zoals in de natuur bij het leven. Dat je even stilstaat, dat je verbonden bent met die natuur. En ook dat dat niet zomaar iets is van een vanzelfsprekendheid. Dat je juist ook als mens in die tijd in balans bent. En dat je meedenkt op het ritme van die natuur, op het ritme van de seizoen. We zijn het in onze tijd verleerd. Maar toch, de basis van het mens zijn is altijd verbonden geweest met het kringloop van het seizoen. En daarom is het ook zo belangrijk dat je stilstaat bij de betekenis van het leven en van de aarde en alles om je heen. Dat er even een tijd is dat je voor jezelf zegt van, ja, ik moet dus even goed nadenken over wat ik wil. Wat ik belangrijk vind voor het leven. En daar speelt geloof een grote rol. Geloven in God. Geloven in een God die een mensbeeld en een wereldbeeld leert van vrede op aarde in de mensen en welbegaan. En juist dat is iets wat de basis kan zijn voor je leven. En daarom vraag ik ook, wees als een kracht bij ons. Amen. En we zingen als eerste lied met elkaar, lied 837.
Oh,
gedachte gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem, indien gij God zo zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En de Heer zeide tot Mozes, schrijf u deze woorden op, want op grond van deze woorden heb ik met u en met Israël een verbond gesloten. En hij was daar bij de Heer 40 dagen en 40 nachten. Brood had hij niet en water dronk hij niet. En hij schreef op de tafel de woorden van het verbond, de 10 woorden. We zingen nu lied 540 en we willen dat doen precies zoals nu in het boekje staat. De vorige keer hebben we het om en om gezongen. Mattie zal eerst even couplet A en B even voorspelen. En dan beginnen we met, gewoon zoals het staat, melodie A door de vrouw, melodie B door de man en A en B door elkaar heen.
Omgebracht door het volk. Wat was namelijk het geval? Elia daagde de Baalpriesters
Baal-priesters van, als jullie God Baal nu zo belangrijk is, zet daar dan een altaar neer en dan zullen we kijken wiens God het gebed gaat beantwoorden. En die Baal-priesters die mochten beginnen en die dansten en die sneden zich, een bloedens toen sneden die zich met messen om Baal te bewegen om de offer in brand te krijgen, maar niks lukte. En hoe ze ook riepen, Baal, verhoor ons, er gebeurde helemaal niets. En op het eind van de dag, dan komt Elia. En Elia die giet zelf nog water op het hout en het stro. En die zegt dan de woorden van, Heer, wees toch bij ons. En op dat moment komt er een flits uit de hemel en die zorgt ervoor, ondanks dat het helemaal ontbrengd is, dat het offer toch ontsteekt en dat dat in brand komt. Waarop God de Baal-priesters ombrengt en zegt van, jullie godsdienst is bedrog, jullie God is een God die niks eigenlijk voor ons kan betekenen. Maar Elia, die heeft daar zich zeer voor ingezet en Elia die voelt de hete adem van koning Ahab en koningin Izebel, voelt die achter zich aankomen op zijn vlucht, omdat er een prijs op zijn hoofd is gezet. En Elia heeft daar zoiets van, het is mij mooi genoeg, ik heb er alles aan gedaan, de mensen willen toch niet luisteren, ik geloof het verder wel, en het is mij beter te sterven dan te leven. Maar dan, uitgerekend in die woestijn, gebeurt eigenlijk iets wat precies hetzelfde is als met het volk van de Israëlieten. Ook zij krijgen in die woestijn, op het moment dat ze moeten beslissen of ze nu verder willen met God, of dat ze weer terug willen naar Farao, ook zij hoeven zich niet druk te maken om het eten, want het manna komt iedere dag vanzelf. In die 40 jaar dat de Israëlieten door de woestijn zwierven, hebben ze altijd dus dat eten voor niets gekregen. En ook dat gebeurt precies hier. Elia, die heeft zoiets van, dat hoeft niet meer voor mij. En dan komt er een engel en die zegt van, kom op Elia, zo zit het niet in elkaar. Je hebt nu nog de keus, wat ga je doen? Kies je voor de wereld, kies je zeg maar ook voor Farao, of kies je juist voor God? Nou, dan spartelt Elia nog een beetje tegen. En die wil dan eigenlijk niet, maar als hij dan wakker wordt, dan ziet hij een koek op een gloeiende steen onder een brandstruik en er staat ook water. En dan heeft Elia in feite zijn keuze al gemaakt en dan zegt hij van, ja, ik ga dat eerst eten, want dat wordt ook door de engel gezegd, en dan ga ik misschien verder. Maar, zegt hij onder mij, hij zegt van, je moet juist goed eten, want die 40 dagen die je nodig hebt om naar die berg horen en toe te gaan, die moet je goed kunnen volbrengen. Eigenlijk is het dus een tegenovergestelde van het vasten wat je ziet bij Jezus en bij Mozes. Want hier moet je dus eerst eigenlijk genoeg voedsel krijgen om die 40 dagen te kunnen overbruggen, om daar op die berg Horeb te komen en om dan je keuze te maken van hoe ga ik nu verder. Maar wel is het een duidelijke connotatie met het volk van Oud-Israël, die ook 40 jaar over die woestijntijd deed om dan bij het doel te komen. En zo is die symboliek hier ook in opgenomen in het laatste stukje van dat verhaal, dat Elia dus in 40 dagen naar die berg Horeb gaat. Ja, heel lang verhaal, maar ook heel kort om te zien. Toen Ahab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en toen hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een gunner. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen te Beersheba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter. Zelf echter trok hij een dagreis uit de woestijn, ging zitten onder een brandstruik en begeerde te mogen sterven en zeide, het is genoeg. Neem nu Heer mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een brandstruik. Doch zie, daar maakte een engel hem aan en zeide tot hem, sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer in. Doch wederom, ten tweede maal, raakte de engel der Heere hem aan en zei, sta op, eet, want de reis zal voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods de Horeb. We zingen nu van die 540, 5, 6, 7 en de rest.
Bombardeer. En dat gebeurde dus ook. Rotterdam,
Coventry en Dresden zijn de bekendste steden die zijn getroffen door bombardementen. Dan ook Delfzijl, Vlissingen. En op 22 februari 1944 Nijmegen, Enschede en Deventer op dezelfde dag zijn gebombardeerd met meer doden dan overdag. Dat is onbekend gebleven. Op 22 februari 1944 bombardeerden Amerikaanse bommenwerpers de stad Nijmegen en dat vooral het station en de spoorlijn. Het is net zoals het bombardement op Enschede, Delfzijl en Deventer. Een bombardement waar niet veel over is geschreven direct na de oorlog. Sterker nog, de Nederlandse overheid heeft er alles aan gedaan om deze bombardementen dood te schrijven. Nijmegen werd gebombardeerd op 22 februari 1944. En Deventer zelfs drie keer. Namelijk op diezelfde 22 februari 1944 als op Nijmegen. En nog een keer op 28 oktober 1944. En op 6 februari 1945. Waarbij het bejaardenhuis van Deventer de volle laag kreeg. En er dus ook veel slachtoffers onder de bejaarden waren. Bij Deventer ging het vooral om de spoorbrug over de IJssel. Als daar geen Duitse troepen meer overheen konden, dan zouden de oorlog zeer verkort lachen. Maar de reden van het bombardement op Nijmegen is vanaf het begin in nevelen gehuld. Want het bombardement op Nijmegen, dat was een zogenaamd gelegenheidsdoelwit. Officieel is er door de Nederlandse regering gelijk na de bevrijding gezegd dat het een zogenaamd vergissingsbombardement was en dat de Amerikaanse vliegers Nijmegen voor een Duitse stad hebben aangezien. Maar er was helemaal geen opdracht gegeven voor een dergelijk bombardement. De werkelijke opdracht voor de vliegers was de Duitse stad Gotha. Om daar de vliegtuigfabriek en de spoorlijnen plat te gooien. Maar omdat Gotha een heel eind in Duitsland lag, werd er ook altijd een tweede stad aangewezen, mocht het doel niet kunnen worden bereikt. Deze tweede stad was de stad Essen. En mocht dit ook niet lukken, dan moesten de vliegtuigen terugkeren en een zogenaamd gelegenheidsdoelwit uitkiezen, voornamelijk om hun bommen kwijt te raken, want het was een risicovolle aangelegenheid om met een bommenwerper vol met bommen te landen. Ze moesten dus gewoon hun bommen zien kwijt te raken voordat ze weer in Groot-Brittannië gingen landen. En zo koos het Amerikaanse squadron de stad Nijmegen uit, omdat ze daar toevallig overheen vlogen op weg naar huis. En dat zij dachten dat het ook nog wel wat strategische waarde zou hebben vanwege de brug. De brug over de Waal, die ze zagen. Dat bleek dus in eerste instantie een heel goed gelegenheidsdoel. Targets of opportunity worden ze officieel in de rapportering genoemd. Maar de lichtapparatuur van de bommen stond nog op de stad Gotha ingesteld. En van een echt precisiebombardement was dan ook geen sprake. Sterker nog, behalve het station ging de hele binnenstad uit. En de mensen die zich in de kelders konden verschuilen, dachten dat ze wel onder een puin weer zouden kunnen wegkomen, totdat de allesverzengende brand ook bij hun gebombardeerde woning kwam en ze letterlijk geroosterd werden. 711 burgers zijn omgekomen en het aantal ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat er ook veel onderduikers in Nijmegen waren. Gelijk na het bombardement gingen er in Nijmegen al stemmen op wat de zin is geweest van dit bombardement, na al deze burgerslachtoffers. Ook bij de regering in Ballingschap werden vragen gesteld aan de Amerikaanse legerleiding. Maar deze ontweken de vragen en werden zelfs boos op de regering. En na de bevrijding nam de regering. regering het officiële standpunt in dat het een vergissingsbombardement is geweest en dat de piloten Nijmegen per ongeluk hadden verwisseld met het naburige Kleef. Maar dit regeringsstandpunt, dat werkte averechts, vooral op de nabestaanden. De 91-jarige Nel, die vorige week vrijdagavond op de tv was bij het monument de school, die zag het nog allemaal voor zich en vooral de buurtkinderen die erbij zijn omgekomen. Rotterdam kwam in de schijnwerpers te staan en Nijmegen en Deventer werden doodgeschoten. Tot in 1984 Alfons Brinkhuis uit Enschede onderzoek verrichtte na deze bombardementen. Want ook Enschede was die 22 februari 1944 een gelegenheidsdoelwit. En daar kwamen 41 mensen bij om het leven. En deze Alfons Brinkhuis was destijds 10 jaar en hoort nog altijd de bommen vallen. Dankzij zijn onderzoek werd duidelijk dat het helemaal geen vergissingsbombardement was, maar dat het een gelegenheidsbombardement was, waarbij de vliegers helaas voor Nijmegen en Enschede en voor de Hoek Deventer ter Wolde hadden gekozen. Het heeft tot het jaar 2000 geduurd voordat er over de echte toedracht van een bombardement mocht worden gesproken. De werkgroep heeft toen het monument De Schommel opgericht om de burgerslachtoffers op 4 mei niet mogen worden herdacht. De school staat op de voormalige speelplaats van de Rooms-Katholieke kleuterschool die op deze plaats ligt. Er kwamen 24 kinderen op en 8 religieuze zusters van deze school. Er staan bij het monument 3 kastanjebomen, waarvan er al 2 stonden op de speelplaats in 1944. Het is dus net als met de kastanjeboom van aan de flank in Amsterdam. De bomen staan er als levende getuigen van wat zich heeft afgespeeld op die plek. En daarom doet burgemeester Bruns ook een toespraak bij de school. En durfde hij aan om te zeggen dat de regering in 1945 destijds een verkeerde inschatting had gemaakt wat betreft de werkelijke reden van het bombardement. Namelijk dat het een gelegenheidsdoelwit was geweest om de bommen te droppen voordat men weer ging landen. Want waarom moesten die bommen per se worden afgeworpen op gelegenheidsdoelwitten als Nijmegen, Deventer en Enschede op die dag? Dat had helemaal geen zin en geen enkele strategische waarde. Maar ook het nabijgelegen Kleef of Goch was niet aannemelijk geweest voor de nabestaanden. Die steden waren weliswaar Duits, maar in feite zijn ze zo Nederlands als het maar kan. Ook Kleef en Goch hadden ook totaal geen enkele strategische waarde gehad. De Duitsers echter zeiden gelijk dat dit bombardement in opdracht was gebeurd van de Nederlandse regering in Londen. Zij probeerden er gelijk een propagandaslaatje uit, waardoor de nabestaanden van de slachtoffer nog onzekerder waren van over wat wel of niet waar was. Na de oorlog zijn er heel veel mensen geweest die met hun geloof in de knoop raakten door dit soort van dingen. Vechten voor een rechtvaardige zaak, dat was wel te rijden met hoe ze over God wachten en hoe ze in de Bijbel lazen. En of je nu vrijzinnig of orthodox was, of protestant of rooms-katholiek, dat de bezetting van Nazi Duitsland helemaal niet strookte met de uitgangspunten van het geloven in God, dat was duidelijk. Vandaar ook dat het bombardement op Rotterdam na de oorlog zo in de schijnwerpers kwam te staan. Tot zoiets lafs was men dus in staat toen de bezetting niet vroeg genoeg ging om dan maar een stad te bombarderen. Dat was voor vele gelovigen in Nederland een teken dat de Duitse bezetting zich niet veel zou aantrekken van wat in de Bijbel stond. Maar dit bombardement op zowel Nijmegen Enschede op die 22 februari? Nee, dat strookte niet met de eigen geloofsopvatting. En dat doet het nog steeds niet. En dat komt vooral omdat men pas in 1984 bekend heeft gemaakt waarom dit bombardement heeft plaatsgevonden. Ook al is het nu 80 jaar geleden, voor velen is deze 80 jaar ook een leidingstijd geweest. Een tijd van worsteling met je geloof en hoe vanuit je geloof om te gaan met de dierbaren die je hebt verloren. En het is net als met Elia, toen die het niet meer zag zitten. Zoals velen misschien murf waren geraakt door allerlei vreemde berichtgevingen over dit bombardement. En het eigenlijk ook al hadden opgegeven om ooit nog eens achter de waarheid te komen. Zo was het met Elia ook. Hij had zich altijd ingezet voor God en zijn woord. En mensen aangesproken op het doen van rechtvaardigheid. Maar ook hij was murf geraakt door alles. Hij geloofde wel en had zoiets, het maakt toch allemaal niets meer uit. Wat God allemaal wil met de mens en de wereld, dat interesseert niemand iets. Ik geef het op. Maar dan verschijnt bij hem een engel. En die zegt van, je moet het helemaal niet opgeven. Je moet je juist weer inzetten voor waarheid en rechtvaardigheid. Ga naar de berg de Hoor, waar Mozes ooit de 10 geboden heeft opgeschreven. Dan word je weer opnieuw geïnspireerd door je geloof. Maar eet eerst wat, want anders kun je die 40 dagen niet overbruggen. Die 40 dagen kunnen een lijdenstijd voor je zijn. Maar zorg ervoor dat dit lijden niet het laatste woord heeft. Krijg je kracht om ervoor te zorgen dat mijn woorden in de wereld niet verdwijnen, zegt God tegen Elia. Voor heel veel mensen in Enschede, Deventer en Nijmegen was de periode tussen 1944 en 1984 een echte lijdenstijd. Het eerste onderzoek uit 1984 kwam met bevrijdende conclusies voor velen. Waardoor hun lijdenstijd als het ware werd beëindigd. Maar helemaal beëindigd? Nee, dat niet. Ieder jaar opnieuw komt alles van het bombardement weer naar voren. Maar dat is ook zo in onze 40 dagen tijd. Onze 40 dagen tijd is ook een tijd om stil te staan bij wat geloof voor je betekent en om je geloof en je leven in balans te brengen. Amen.
Thank you.
en weer een samenspel krijgen. Hebben we geluisterd naar een speling van het lied dat ons aansteekt, aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan. En het is juist dat voortijdige licht, het licht van voortijd, het licht dat er altijd is geweest, dat licht dat gekoppeld is aan God, en dat licht dat je juist in deze lijdenstijd over die grote momenten van het leven heen wilt doen. Dat je je verbonden bent door dit licht met de dierbaren die je moet missen. Dat je weet dat die verbondenheid er altijd is, dankzij het licht en dankzij datgene wat je in je hart meedraagt. Dat zorgt ervoor dat die verbondenheid met je dierbaren altijd er zal zijn. Het is het licht. Het licht dat komt. Het licht zoals het wordt beschreven van overdek mij, vuur mij aan. Is dat het? Overdek mij, vuur mij aan, zegt de dichter van het prachtige lied. Met andere woorden van, het is de bron van je bestaan. Het is datgene dat je kan dragen op de vleugels van het leven. En om te zeggen van, ik voel me geborgen door de kist, maar ook verbonden. Ook verbonden met mensen die er niet meer zijn. En die door dat licht wel weer in die verbondenheid zijn. En dat is ook waarom we beginnen met onze Vader. En dat het begint met de woorden bron van licht.
Thank you.
in het zadel afsluit. De Heer zegen ons en behoed ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons vrede. Amen.